Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer. En wat er volgt in vers 1 van Psalm 97. Gemeente, aan het begin van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen, als ook door de leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 11 en 12. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. In aansluiting daarop lezen we samen Matthäus 3. Matthäus 3, eerste geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één Heilige, Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, de paragrafen 11 en 12. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vlezes strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door den Heiligen Geest wederom op. Doch zover is het vandaar dat deze verzekerheid der volharding de ware gelovigen hoovaardig en vleeselijk zorgeloos zou maken, dat zij daarentegen een ware wortel is van nederigheid, kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, leidzaamheid in allen strijd, vurige gebeden, standvastigheid in het kruis en in de belijdenis der waarheid, met schades van vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad hen een prikkel is tot ernstige en gedurige beoefening van dankbaarheid en goede werken, gelijk uit de getuigenissen der Schrift en de voorbeelden der heiligen blijkt. Matthäus 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea, en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan zien de velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomende toren? Breng dan vruchten voort der bekering waardig, en meent niet bij uzelven te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreede de bijl aan den wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met een heilige geest en met vuur dopen, wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordde zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, en Jezus, gedoopt zijnde, is terstond geklommen uit het water, en zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag den geest Gods nederdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 65, versen 1, 2 en 3. De lofzang klimt uit Sion's zalen en wat er volgt in vers 2 en in vers 3. Onder het zingen wordt gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. Bij de uitgang straks is er een deurcollecte bestemd voor de jeugdbond. De Heere zegende u met uw gaven. Wij zingen Psalm 65, versen 1, 2 en 3. Gemeente, vandaag is aan de beurt uit de catechismus zondag 8. Letten erop aan de hand van het gedeelte wat ons is gelezen, Matthäus 3. Het gaat om de versen 16 en 17, Matthäus 3, vers 16 en 17. En Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend. En hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als, eerste catechismus. De vraag en het antwoord van zondag 88 erachteraan. Eerst vraag en antwoord 24. Hoe worden deze artikelen gedeeld in drie delen? Het eerste is van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. En het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Daarna ook vraag en antwoord 25. Aangezien er maar een enig goddelijk wezen is, waarom noemt gij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Tot zover zondag 8. Nu het thema, dat is de drie enige God. Drie aandachtspunten. Eerst het werk van de drie enige God, dan als tweede het wezen van de drie enige God. En als derde, de kennis van de drie enige God. Dus het thema is de drie enige God. Eerst het werk, daarna het wezen. En als derde, de kennis van de drie enige God. Onze eerste gedachte is dus het werk. Gemeente, jongens en meisjes, vanmiddag gaan we in gedachten naar het land van Israël, naar het land van de Jordaan. Daar staat Johannes de Doper. Jongens en meisjes, wie was Johannes ook alweer? Johannes was de zoon van de oude priester Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. Je weet het wel, engel Gabriel vertelde aan Zacharias dat Johannes geboren zou worden. En Johannes zou aan de mensen gaan vertellen over de Heer Jezus die komen zou. Nu is Johannes hier dus een volwassen man geworden. Johannes die staat bij de rivier de Jordaan. Veel mensen komen naar hem toe. Ze luisteren naar hem. Hij vertelt aan de mensen dat ze veel verkeerde dingen doen, zonden. En dat ze dat niet meer mogen doen. Veel mensen vinden het dan erg dat ze gezondigd hebben. Dat vertellen ze aan Johannes. Johannes wil zo graag dat de mensen dit belijden aan God. En vergeving van zonden zullen krijgen. Maar Johannes vertelt dit niet alleen aan de mensen. Maar hij laat ook iets aan de mensen zien, zodat ze het nog beter kunnen begrijpen. Want Johannes neemt ze dan mee naar het water van de Jordaan. Hij doopt de mensen daar met water. Johannes zegt daarmee eigenlijk, mannen en vrouwen, jongens en meisjes, kijk naar het water. Kijk naar het water wat er nu gebeurt. Want zo worden zonden nu afgewassen. Maar jongens en meisjes, is het dan echt zo dat het water van de Jordaan dat doet zonden afwassen? Nee, dat kan alleen de Heer Jezus, de zaligmaker. Hij alleen kan en zal de zonden van alle mensen die in hem geloven afwassen door zijn bloed, door zijn leven. Daarvan was en is het de doop immers ook het teken. Johannes, die doopte veel mensen, vertelt daarbij ook over de Heer Jezus, de zaligmaker die komen zal. Het is net alsof Johannes steeds naar hem wijst. Jezus heet hij en hij komt uit Nazareth. En dan komt op een dag de Heer Jezus ook echt naar Johannes toe. De Heer Jezus, die is helemaal uit Nazareth gekomen. Johannes is blij dat hij de Heer Jezus ziet. Johannes die wijst. Hij wijst naar de Heer Jezus. Maar hij zegt tegen de mensen: zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Dan zegt de Heer Jezus tegen Johannes: ik wil ook gedoopt worden. Maar Johannes vraagt dan: dat hoeft toch niet? Ik kan beter door u gedoopt worden. Johannes weet heel goed dat de Heer Jezus nooit iets verkeerd heeft gedaan. Waarom zou die dan toch gedoopt moeten worden? Maar de Heer Jezus zegt toch: Johannes, doe het toch maar, zo wil ik het. Want de Heer Jezus wilde laten zien dat hij zich helemaal in de plaats stelt van mensen die juist dat nu zo nodig hebben: gewassen te worden van hun zonden. En dan gaan Johannes en de Heer Jezus samen naar het water. De Heer Jezus, die gaat even onder water. Zo doopt Johannes hem. Daarna komen ze beiden ook weer uit het water. En ja, dan zien de mensen iets uit de hemel komen. Jongens en meisjes, dat is een duif. Die gaat op de Heer Jezus zitten. Dat betekent dat de Heilige Geest van God op Jezus komt. En dan is er opeens ook een stem uit de hemel die roept, vers 17. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Wat is dat voor Johannes bijzonder geweest? Want Johannes leefde voor die tijd door het geloof uit de belofte, waar je van leest, Johannes 1 vers 33. Op welke gij de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Die belofte, die wordt nu vervuld. Nu ziet hij de Messias voor zich en hij omhelst hem door het geloof. Wat er nog bij komt is dit. Johannes ziet er ook iets oplichten van het wonder dat God een drie-enige God is. Hij hoorde een stem uit de hemel. De stem van de Vader uit de hemel. Hij zag de Zoon ondergaan en opkomen uit het water van de Jordaan. En zag de Heilige Geest neerdalen als een duif. En Johannes heeft toen met zijn hele hart onvoorwaardelijk in de drie-enige God geloofd tot de zaligheid. Dat is dan ook precies het thema van de preek vanmiddag. De drie-enige God. En gemeente, dan is het goed om nog even aan te sluiten de vorige zondagsafdeling zondag 7. Jongelui, toen ging het over het ware geloof, over het levende geloof. U weet nog wel, aan het einde van de preek ging het er ook over wat een christen nu nodig is om te geloven tot de zaligheid. Toen werd verteld dat het wordt samengevat in de 12 artikelen. Vraag 24 sluit erop aan met de vraag: hoe worden deze artikelen dan gedeeld? Antwoord is dan: in drie delen. Het eerste van God de Vader en onze schepping. Het andere van God de Zoon en onze verlossing. Het derde van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Gemeente, deze verdeling binnen de 12 artikelen laat ons zien hoe wij over God moeten spreken. Wij spreken over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Let er wel op, wij noemen daarbij altijd ook een werk. Het gaat over God de Vader en onze schepping. Het gaat over God de Zoon en onze verlossing. Het gaat over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Ik leg bewust de klemtoon op het woordje onze. Je proeft het warme van de taal van het geloof. Want gemeente jongelui, het ware geloof, het levende geloof, zegt altijd ons. Zegt ook altijd mijn. Kan ook niet anders. Want het levende geloof is een liefhebbend kennen van God met je hart. Dan geef je jezelf met je hart over aan de Heere. Je betrouwt jezelf aan Hem toe. En dat voor alle aardse omstandigheden en alle geestelijke noden voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan wordt Psalm 37 vers 5 praktijk van je leven. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. Hij zal het maken. Wie daar iets van geleerd heeft, die mag zeggen dat dit een gelovige erkenning is van God de Vader als onze schepper. Als de oorsprong en de bron van alle heil en goed. Wat een christengemeente. Een christen die eert God als zijn of haar schepper. God heeft mij gemaakt. En gemeente. Dus heeft Hij recht op mij. Hij mag van mij vragen om Hem lief te hebben boven alles. En de naaste als onszelf. Je leert er verder ook uit dat de aarde niet van ons is, maar van God is. Als rentmeester mogen we passen en er netjes voor zorgen. Dus hoort zorg voor het milieu helemaal bij het christenleven, zoals de Bijbel dat bedoelt. Scheppen zelf wordt helemaal aan God toegeschreven. Dat deed Hij door zijn Zoon en werd erin bijgestaan door zijn Heilige Geest. Gemeente, kennen we in ons leven iets van deze gelovige erkenning van God de Vader als onze Schepper? Dan is daarin ook een gelovige erkenning van God de Zoon als onze Verlosser. Jongens en meisjes, bij het werk van God de Zoon, denk aan het kruis op Golgotha. Hij is de Verlosser. Door de zonde zijn alle mensen losgeraakt van God en vast gaan zitten aan de duivel. De Heer Jezus heeft er door zijn lijden, door zijn sterven voor gezorgd, dat mensen van de duivel losgemaakt kunnen worden en weer worden vastgemaakt aan God. Want zo wordt hij door het toevluchtnemend of verzekerd geloof begeerd. Aangenomen. Toegeëigend. Dan rust je met je ziel in zijn volbrachte werk. Want hij heeft aan Gods recht voldaan. Hij heeft Gods toorn ook gestild. Juist daarom krijgt hij voor een zondaar of een zondares zoveel waarde. We zeggen in Psalm 45 vers 3. Gij zijt veel schoner dan de mensen, kinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. Het derde gaat dan over God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Jongens en meisjes, de Heilige Geest, hè, die zorgt ervoor dat mensen die weer kind van God zijn geworden, dicht bij de Heer mogen leven. En graag willen doen wat de Heer van hen vraagt. Daarbij kun je het werk van de Vader en de Zoon niet uitsluiten. Maar het is bijbels gezien de Heilige Geest die woning maakt in onze harten. En dat is een troost. Elke keer weer leer je hem in je onkunde en blindheid aan te roepen. Je neemt tot hem de toevlucht om leiding en zegen. Gemeente, voor de bekering weten wij nogal eens heel goed hoe het moet en hoe het gaat. Na de bekering vragen we hoe het moet. Dan vragen we de Heere of Hij ons leren wil hoe het gaat. Begrijpt u dat? Daarom krijgt geloof in God de Heilige Geest en onze heiligmaking telkens gestalte. Wanneer je tot Hem de toevlucht neemt. Je vraagt om licht en wijsheid, om de toepassende, om de reinigende, om de heiligende bediening van Gods genade. Als je zaken en zuster op je in laat werken, ja, dan begrijp je wel dat je van deze drie eenheid niets kunt missen. Athanasius zegt in zijn geloofsleiding daarom ook: wie er iets uit weg wil laten, die kan niet zalig worden. Denk erover na. Waar zouden wij zijn zonder de verkiezende liefde van de Vader? Zonder de kopende liefde van de Zoon? Zonder de toepassende liefde van de Geest? Wij zouden voor God niet kunnen bestaan. Daarom is de prediking ook altijd gericht op het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Wat zeggen we ervan, gemeente? Al Gods kinderen vallen de oude kerkvader Gregorius van Nazianze bij, die ooit gezegd moet hebben: zodra ik denk aan de ene God, word ik terstond omschenen door de lichtglans van de drie personen. En zodra ik de drie onderscheid, word ik terstond weer heen geleid tot de ene ware God. Tweede is het wezen van de drie enige God. Want jongens en meisjes, die leerling, hè, die heeft net uitgelegd dat in de 12 artikelen gaat over God de Vader, over God de Zoon en God de Heilige Geest. Die onderwijzer heeft ook geteld. Dat is dan dus 3. En dan vraagt aan de leerling: waarom noem jij dan toch de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Er is toch maar 1 God? En die vraag is goed te begrijpen. We praten over de 3 delen van de 12 artikelen. Je hoort van de Vader, je hoort van de Zoon en je hoort van de Heilige Geest. Ja, dan is het net alsof je toch in 3 goden gelooft. Dat lijkt zo, maar toch is het niet zo, zegt de leerling ook. Antwoord: omdat God zich alzo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheiden personen de enige, de waarachtige en eeuwige God zijn. Gemeente, even meedenken over die korte woorden. Omdat God zich zo in zijn woord geopenbaard heeft. U merkt dat de catechismus als een echte belijdenis de Bijbel naspreekt. En dat ook de 12 artikelen als een echte geloofsbelijdenis de Bijbel naspreken ook over de drie-eenheid van God. God heeft dat zo geopenbaard. Jongen uit. Je kunt ook zeggen, God heeft dat zo onthuld. God heeft het zo op ons op die manier verteld. Want openbaar, hè? Dat is bekendmaken van iets wat verborgen is. Dat is een geheim vertellen. De drie-eenheid van God is zo'n geheim wat God bekend maakt in de Bijbel. In de Bijbel vertelt God er meer over. Denk wat de kinderen vroeger leren in Israël. Uit Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. Nieuw Testament, Johannes 17 vers 4 lees je. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. De Bijbel vertelt dus duidelijk dat er maar één God is. De Bijbel vertelt ook duidelijk dat er drie personen in God zijn. En dan hoop ik dat we de bewijzen kennen en weten waarom ook dit belangrijk is. Want er zijn in de loop van de eeuwen al heel veel mensen geweest die de drie-eenheid geloochend hebben. Denk erbij vooral aan Arius in de tijd van de vroege kerk. Arius die zei, Christus is niet de Zoon van God, is hij niet. Hij is het eerst geschapen schepsel. Hij noemt in Jezus het voornaamste geschapen schepsel. Meer dan alle andere schepselen. Maar minder dan de Vader. De naam Zoon van God moest volgens hem vooral gezien worden als een titel die Jezus kreeg als beloning op zijn gehoorzaamheid. De kerkvader Athanasius heeft hem krachtig bestreden. Naar de Bijbel ook bewezen dat er maar één God is, bestaand in drie personen. We hebben het ontstaan van de geloofsbelijdenis van Athanasius aan te danken. De ketterij van Arius kom je vandaag nog tegen bij de Jehova's getuigen. En ook bij veel moderne theologen. Dan weigert men te geloven dat Jezus echt God is. Van hetzelfde wezen als de Vader en de Zoon. Jongelui, hoe is dat met moslims? Want de opkomst, de aanwezigheid van de islam in ons land stelt ons voor de vraag of Allah van de moslims dezelfde is als de God van Abraham, van Isaac en van Jacob en de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Veel mensen zien de islam als een tak van dezelfde stam als het jodendom en het christendom. Maar zo is het niet. Het gaat bij de islam ten diepste om een andere God. En ook om een andere heilsweg. De islam loochent de drie-eenheid van God. Moslims zeggen, er is één God. En dat is Allah. Mohammed is zijn profeet. Niemand is aan Allah gelijk. Hij kan geen zoon of medegenoot hebben. Dat is dus een heel radicaal monotheïsme. Want dan heeft volgens de islam Allah aan zichzelf genoeg. Dat alleen zijn van Allah, dat komt in de Koran vaak terug. Allah is alleen en kent geen relatie of gemeenschap. Hij is de eenzame God die ook niet tot liefde in staat is. Bij Allah past slechts onderwerping. Een moslim is er ook iemand die zich onderwerpt. En vooral het laatste zegt ons dat de God van de Bijbel en Allah niet dezelfde God zijn. Allah heeft niets met de God van de Bijbel te maken. Want de God van de Bijbel heeft deze wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon naar deze wereld heeft gestuurd om te zoeken en om zalig te maken wat verloren was. In hem gaat God wel een relatie van liefde aan. Jongelui, in hem treedt hij wel in gemeenschap met mensen. Begrijp je hoe uniek en hoe troostvol het christelijk geloof eigenlijk is? De Bijbel, hè? Die heeft de beste boodschap. De beste boodschap die er is, een boodschap die overal en door iedereen gehoord en geloofd moet worden. Een boodschap van liefde, van redding en van behoud van totaal verloren zondaren. Gemeente jongelui, wat hebben wij dan te antwoorden wanneer ons er naar gevraagd wordt? Wat zegt de Bijbel dan? Er zijn heel veel bewijsplaatsen. Kies er één Oude Testament en één ook uit het Nieuwe Testament. Oude Testament bijvoorbeeld, Genesis 1 vers 26, daar lees je, en God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. God heeft het daar niet tegen mensen, dat kan niet. Die moesten toen nog geschapen worden. De engelen, gaan vanuit de mensen, waren er al wel, maar die kunnen nooit medeschepper worden. God spreekt tot zichzelf in het meervoud. Eerste getuigenis van de drie goddelijke personen. Uit het Nieuwe Testament noem ik naast het voorbeeld van het begin van de preek, de doop van de Jezus, opengeleest in 1 Johannes 5 vers 7. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. In de Bijbel kom je deze eenheid en dit onderscheid steeds tegen. Er is maar één God. En tegelijk zijn de drie onderscheiden personen. De Vader is God. De Zoon is God. De Heilige Geest is God. En toch zijn er geen drie goden, maar is er één God. De Vader is een ander, de Zoon is een ander, de Heilige Geest is een ander. Toch zijn het niet drie anderen, maar slechts één andere. Het zijn geen drie namen voor God. Of drie verschillende vormen die God aanneemt. Het is ook geen oud-testamentisch of nieuw-testamentisch godsbeeld. Het zijn drie onderscheiden personen. En toch maar één ene God.
samen. De eeuwige, de gezegende en de gelukzalige God. Gemeente, het deed Calvijn het hoogste zeggen. Wat ervan gezegd worden kan, God was in de eeuwigheid geen eenzame God. Dat is wat gemeente. Hij was in de eeuwigheid geen eenzame God. En dat is voor ons een onbegrijpelijk mysterie. Want God heeft geen mensen en engelen geschapen omdat hij eenzaam was, maar om ze te laten delen in zijn eeuwige, ja in zijn ongestoorde gelukzaligheid. Om mensen echt gelukkig te maken. En daarin te mogen delen. Dat is de echte gelukzaligheid van de mens. Dan komt een mens thuis. In God. Ja, in een drie-enige God. Derde. De kennis van een drie-enige God. Maar eerst gaan we samen zingen. 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. En wat er volgt in vers 12 van Psalm 81. De drie-enige God, eerst het werk, daarna het wezen, nu ook als derde de kennis van de drie-enige God. Misschien gemeente vraagt zich wel af hoe je tot het punt komen kan, het kennen van de drie-enige God. Moet je naar de vraag kijken. Waarom staat daar, waarom noemt u? Waarom noem jij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Gaat opnieuw, gemeente, niet om een soort algemene en afstandelijke beschouwing. Nee. Zondag 1, weet u nog? Die koepel van zondag 1 hangt ook boven zondag 8. De vraag was toen zo persoonlijk ook, wat is uw... Wat is jouw enige troost bij in leven en in sterven? En alles wat erop volgt in de catechismus staat onder het gezichtspunt van deze troost, ook de woorden van zondag 8. Gemeente, kennen we in ons leven iets van die troost? Jongens en meisjes, toen jullie gedoopt werden... Wanneer gedoopt werd, moet ik zeggen, in de naam van de drie-enige God, met de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, vastgemaakt aan die van jou. Hij openbaarde, hij onthulde zich aan ons bij de heilige doop, toen hij tegen ons zei, Ik ben de Heere jouw God, uw verbondsgod. Jongens en meisjes, jongelui, dat is een onvoorstelbaar groot wonder. Wij konden naar Vader, naar Zoon en naar Heilige Geest nog niet vragen. Maar Hij vroeg naar ons. Dat is wat. De naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest staat nu op ons voorhoofd. En de Heere, die zegt dan tegen ons, jij hoort nu bij mij. Jongelui, jij hoort nu bij Hem. En het woord van God is tot jou ook in deze middag, mijn zoon, mijn dochter. Geef Hem dan ook je hart. Gemeente, bekeert u en gelooft dat evangelie. Want met water wat nooit opdroogt, staat op ons voorhoofd dat God de Vader, onze Schepper, ons van alle goed wil verzorgen. Alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. Hoe zijn wij eronder? Jongens, meisje, jongelui, op jouw voorhoofd staat een voortdurende heenwijzing naar God de Zoon en zijn verlossingswerk. In Christus is de genade beschikbaar, in overvloed beschikbaar, die wij allemaal nodig hebben. De wassing in zijn bloed van al onze zonden. De inlijving in de gemeenschap aan zijn dood en wederopstanding, om daardoor van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend te worden. Hoe zijn we eronder? Mannen en vrouwen van welke leeftijd ook, het is ook voor u een voortdurende heenwijzing naar de Heilige Geest en zijn werk van heiligmaking, een garantie eigenlijk, dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, om toe te eigenen dat wat we in Christus hebben, de afwassing van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, om het einde van ons leven, onder de gemeente van de uitverkorenen, in het eeuwige leven onbevlekt gesteld te zullen worden. Ik weet, niet iedereen van ons is gedoopt. Maar we willen dan in ieder geval deze boodschap wel telkens mogen horen. Hoe zijn we dan toch, geliefde gemeente, onder zo'n rijke openbaring van de drie enige God. Hoe ontdekkend is de boodschap. Voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Dat is wat. In ons leven, hè, is er een wonder van genade nodig. Weten wij dat al? Kennen wij door zo'n wonder van genade die drie personen in God in je hart? Omdat ze in je hart zij gaan werken, want zo leren kinderen van God de drie enige God ook kennen. Dat lees je, artikel 9, Nederlandse geloofsbelijdenis. Dit alles weten wij, zo uit de getuigenissen van de Heilige Schrift, als ook uit hun werkingen, en voornamelijk uit degene die wij in ons gevoelen. Zo komt de leer van de drie eenheid van God tot ons vanmiddag ook in het troostboek. Gods kinderen, leren namelijk door het geloof God de Vader kennen in de schepping, in zijn vaderlijke liefde en zorg voor al zijn kinderen. Gods kinderen leren door het geloof ook God de Zoon kennen in zijn verlossing, in het bloed wat hij gaf aan het kruis. En Gods kinderen leren door het geloof God de Heilige Geest kennen, in zijn heiligende en in zijn verzekerend werk in het hart. In de eerste gedachte noemde ik het al even. Gemeente, denk je erover na voor jezelf? Jongens en meisjes, jongelui, wat er dan gebeurt? Ja, dan legt God de Vader door zijn Heilige Geest liefde in je hart. Liefde. En dat is een wonderlijke ervaring. Want die liefde, die maakt de aangeboren hardheid van je hart zacht. Zacht. De weerstand van binnen wordt gebroken. Je ziet jezelf nu staan tegenover God, die jou altijd met zoveel goedheid en barmhartigheid achterna gelopen is. En jij? Ja, jij ging er hoe dan ook aan voorbij. Die doorleving, hè? Die doorleving, dat geeft zo'n liefdesverdriet van binnen, in de diepste zin van het woord. Iets andere woorden, je noemt het een droefheid naar God over de zonde, waar een bekering uit voortvloeit, waar je nooit van je leven spijt van zult krijgen. Echt niet. Echt niet, jongens. Je krijgt er nooit spijt van. Van het dienst van koning Jezus krijgt een mens nooit spijt. Wat wordt de Heer het waard om gediend te worden? Ook al wordt je van binnen overtuigd van zonden en overtredingen, dan al wordt het je liefste verlangen om te mogen leren dat deze God nu ook mijn liefhebbende God en verzoende Vader is. Want nu ga je leren dat jij dat niet verdiend hebt. Ik weet dat de leiding van de Heere met al zijn kinderen verschilt. Maar je leert het allemaal. Ik heb God met mijn zonden zoveel verdriet gedaan. Ik heb hem op mijn liefdeshart getrapt. Ik heb mij zijn toorn waardig gemaakt. Maar dan toch ervaren dat de liefde van de Vader in je hart is gelegd. En toch het liefdeshart van Vader in God ontmoeten. Gemeente, ja, zeker wel zelfs. Want juist door die liefde kun je bij de Heere niet vandaan blijven. Wat is het dan groot wanneer de Heere je dan zo leidt dat je met Paulus leert zeggen: het behaagde God om zijn Zoon in mij te openbaren. Want wanneer de Heilige Geest je Christus laat zien in de spiegel van het evangelie als de Zoon van God in Bethlehem, die arm werd om mij rijk te maken, dan schijnt daarachter ook iets van die liefde van de Vader. En de weerklank van binnen wordt geboren: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dan zie je dat God zichzelf in zijn Zoon een lam als brandoffer heeft voorzien. Anders gezegd, er valt licht op het onderscheid tussen de Vader en de Zoon en de Geest, omdat het de Geest is geweest die van stap tot stap daarin wilde leiden en onderwijzen. En dat blijft hij doen. Dat blijft hij doen, telkens weer. Hij doet dat in het begin van het geestelijke leven. Denk aan een kleinkind in een harmonieus gezin. Die kan, laat ik maar zeggen, nauwelijks nog lopen of praten. Wat hij wel doet, is handjes uitsteken naar papa. En hij klimt op schoot. En zo is nu ook in het leven met de Heer in een veel diepere zin. Prilgeestig leven wordt geoefend. Wanneer je jezelf in stil vertrouwen leert overgeven. Aan deze Vader. Aan zijn zorg. En aan zijn leiding. Deze Vader. Die je dan ook geen vader durft noemen. En je komt er niet in uitgeleerd. Zelfs niet wanneer je door de verdiensten van de Heer Jezus, door de Heilige Geest geleid, leert zeggen: Abba, Vader. Dan leer je herkennen vaderlijke zorg in noden. Vaderlijke troost in smarten. Vaderlijke kastijdingen in afdwalen, maar ook vaderlijke omhelzingen in eenzaam bidden. Dan is een mens met God gemeenzaam. Het zijn de beste tijden in het leven met de Heer. Met God gemeenzaam. En iets te ervaren van die troost, van het geloof in de drie enige God. En de drie enige God ontvang dan alle eer. We gaan afronden, gemeente. De drie enige God, het werk van de drie enige God. Het wezen van de drie enige God. En als laatste ook de kennis van de drie enige God. Gemeente, hoe is het nu met ons? Na deze dingen, als het goed is, blijft dit over met de psalm van zo straks. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof en zal uw recht en heil ontvouwen. Schoon ik de reeks die schatten kan tellen, nog bevatten. De Heere zegene dit zijn woord. Psalm 71 vers 10 en vers 17.
Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag het met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.